Goedemorgen, broeders en zusters, meisjes en jongens. Hartelijk welkom allemaal in deze dienst, hier in de kerk en ook u die thuis meekijkt. Ook de gasten van vanmorgen heten we hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal onze eigen predikant, dominee Schone, willen voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar Tineke Quint uit de Beuzeghemstraat. Als u als gemeentelid de bloemen wilt wegbrengen, kunt u zich na de dienst even melden bij de koster. In plaats van wat vermeld is in de kerkbode, zal de avondmaalsviering in Elim op 8 oktober plaatsvinden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 118, vers 7. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Dus het 7e vers van Psalm 118. De kerkraad wenst u en jou, thuis en hier in de kerk, een gezegende kerkdienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we samen verder zingen uit die mooie psalm. Psalm 118 en nu vers 8. Psalm 118, vers 8. Gemeente, we luisteren vanmorgen naar de goede geboden van God en de samenvatting die de Heer Jezus daarvan gaf. Daarna willen we samen zingen uit Psalm 119 en daarvan vers 24 en 88. Psalm 119, vers 24 en 88. Laten we nu samen luisteren naar de goede geboden van God. Toen sprak God al deze woorden, hij spreekt ze vanmorgen tot u, jou en mij. En hij zegt, ik ben de Heere, uw God, jouw God. Ik ben het die u uit het oude leven, uit het slavenhuis, uit het land Egypte, geleid heeft. En daarom zult u geen andere goden, goden met een kleine letter, afgoden, voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding. Van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God. Ik ben het die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik ben het die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, niet zomaar op de lippen nemen. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zomaar op een lege manier gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de rustdag van de Heere uw God, dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de rustdag en heiligde die. Eer uw vader, eer jouw vader en moeder en opa en oma. En ook als ze ouder zijn geworden en we zijn zelf volwassen, onze vader en moeders. Ook als ze in een zorgcentrum zitten, heb ontzag voor hen. En geef hen ook de waarde die ook de Heere God heeft gegeven aan hen in uw en jou en mijn leven. U zult niet doodslaan, ook niet iemand dood wensen, met je woorden of met je gedachten. U zult geen overspel plegen, maar wees trouw in je relaties en breng je huwelijk niet in gevaar, van jezelf niet en van anderen niet. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. Je mag wel begeren, hoor. Oh, nee, er staat niet, u zult niet begeren, punt. Begeren, verlangen, hoort immers bij het leven. Hier staat, u zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Dus dat is je zinnen zetten op wat van een ander is. Maar begeren, dat je een begeerte hebt om te trouwen. We hebben een trouwstel in ons midden, die afgelopen vrijdag getrouwd zijn. Nou, dat mag toch een begeren zijn, dat je samen gaat trouwen, dat je samen het leven deelt. Je hebt een verlangen om een studie te doen. Dus het verlangen, dat is menselijk. Stel je voor dat er geen verlangen meer is. Maar dat verlangen, je zinnen zetten op wat van een ander is, nou dat staat hier. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze wet, het woord van God, samengevat in de volgende woorden. En daarin corrigeert de Heer Jezus ons steeds dat we niet moeten denken dat het om de regeltjes draait in het geloof, van dit mag niet en dat mag niet, maar dat het gaat om de liefde. En vanuit de liefde zijn er regels, zoals je getrouwd bent. Vanuit de liefde hebben we gehoord afgelopen vrijdag. Maar daardoor heb je wel regels, dat je voor elkaar zorgt. Dat je ook zegt van, daarmee, ik ga het niet houden met een ander. Zo is het ook met die geboden van God. De Heer Jezus zegt, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de gehele wet en de profeten, het gehele woord van God. Gemeente, we willen samen, voordat we uit lezen, in het gebed gaan tot onze God en Vader. Laten we samen bidden tot Hem. Barmhartig en genadig God, liefdevolle Vader in de hemel, dank U wel dat we vanmorgen opnieuw mogen samenkomen op de eerste dag van de week, de opstandingsdag van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. En dat we mogen samenkomen, schuilend achter zijn volbracht werk, om U te loven en te prijzen. Om U de eer te geven die U toekomt. En we mogen ook weten dat we met dat doel ook zijn samengekomen. Het zijn immers erediensten. En in de eerste plaats zijn wij hier gekomen, dat hebben we ook al vaker ook naar elkaar mogen uiten, maar ook naar U, om vooral iets te brengen. Om U te brengen de lof en de aanbidding, om U te brengen de dank, om U te brengen, Here, ook onze toewijding. Opdat ook deze dienst een oefening is, ook voor de rest van de dag, ook de rest van de week. En dat we ook ons leven, ook van maandag tot en met zaterdag, ook in dat teken mogen laten staan om U te dienen. En we danken U, Here, dat we dat ook nu op dit moment gestalte mogen geven door dat naar U te verwoorden. Here, U komt toe alle lof, dank en aanbidding, Vader, Zoon en Heilige Geest. Here, wij zijn hier samengekomen om U te eren, maar we danken U, Here, dat U ook steeds in die ontmoetingen ook wilt komen tot ons wil afdalen en tot ons wil spreken. En dat U daar ook niet moe van wordt, dat U daar ook ons steeds weer tot tweemaal toe gelegenheden voor geeft om samen te komen, om ook te spreken tot de gemeente. En we willen U bidden of dat vanmorgen, maar ook vanavond het geval mag zijn. Dat U zelf ook mag spreken tot ons. En daarom willen we U bidden, Here, om die zegen en of U weg wil doen alles wat die zegen in de weg staat. Here, vergeef het kwade van de afgelopen week. Vergeef waarin we ook in de afgelopen week niet naar Uw wil hebben geleefd. Uw wil die we net mochten horen vanuit de 10 geboden. En zondags hebben we een verlangen om naar die geboden te leven. En dan willen we wel een duet zingen met dat goede van U, met die geboden. Twee dingen. Inderdaad, dat we een duet willen zingen met U. En tegelijk ook dat we zo vaak een duel voeren met U. Dat ook in hart vaak een andere is om onszelf te handhaven, om ja, vooral ook te leven naar onze eigen wil. Vader, we willen U bidden dat meer en meer het verlangen naar het doen van Uw wil mag toenemen. En dat dat ook mag plaatsvinden doordat U ook meer en meer de liefde tot de Heer Jezus mag laten doen groeien in ons leven. En Here, dat dat ook de motor mag zijn, het geheim om ons ook toe te wijden aan U. Dat dan ook de Heer Jezus Christus ook vanmorgen verkondigd mag worden. Here, dat is ons gebed. Kom dan met de kracht van Uw geest in ons midden en open met ons Uw woord. Hier in dit kerkgebouw, maar wees ook bij de kinderen in hun eigen ruimte. Here, ontferm U zo over ons allen. Dat we mogen samenkomen tot eer van U en tot opbouw van ons geloof. In de naam van Christus Jezus bidden we het U in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Gemeente willen samen lezen uit Filippenzen 1. Filippenzen 1 en daarvan willen we lezen de versen 19 tot en met 30. Filippenzen 1. Vanaf vers 19. Dus we gaan verder lezen in het boek Filippenzen. En daarboven staat heengaan of blijven. Filippenzen 1 vanaf vers 19. En daar zegt de apostel Paulus, die deze brief mag schrijven, ook geleid door de Heilige Geest. Want ik weet dat dit tot mijn zaligheid strekken zal, door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsend verlangen en hoop, dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid, zoals altijd, Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn, want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloediger is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Alleen wandel het evangelie van Christus waardig, opdat ik, of ik nu kom en u zie, of dat ik afwezig ben, van uw zaken mag horen, dat u vaststaat in één geest en dat u samen eensgezind strijdt door het geloof in het evangelie. En dat u zich in geen enkel opzicht schrik laat aanjagen door de tegenstanders. Voor hen is dit een duidelijk teken van verderf, maar voor u van zaligheid. En dat van God uit. Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden, omdat u dezelfde strijd hebt als die u bij mij gezien hebt en nu van mij hoort. Tot zover de lezing uit het woord van God. De tekst voor de verkondiging is Filippenzen 1, vers 21. Laten we dat nog eenmaal lezen, Filippenzen 1, vers 21. Dat is die bekende tekst, want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Jongens en meisjes, jullie gaan straks naar je eigen ruimte. Als we ook samen gezongen hebben. En ik wens jullie ook een gezegend samen zijn. Maar ik wil ook graag aan jullie iets vertellen. Er was eens een schip. En dat schip dat had twee kompassen. Twee kompassen. Dat is apart. Eén kompas die was aan het dek. Heel dicht daar waar ook de stuurman stond. En die kon dus heel goed kijken hoe het schip moest koersen. Maar er was ook één schip, of er was er ook een kompas, die was in de mast, zo halverwege in de mast. En toen vroeg iemand aan de kapitein van, hey, dat is gek, jullie hebben twee kompassen, waarom is dat twee kompassen? Nou, dat zou ik je vertellen, zei de kapitein. We hebben één inderdaad aan het dek, maar daar kunnen we niet altijd helemaal goed op koersen. Het schip is van ijzer. En soms reageert hij op de omstandigheden van de boot. En is hij niet helemaal zuiver. En dan kunnen we daar niet echt helemaal op koersen. Maar we koersen vooral op dat kompas in de mast. En zo nu en dan klimt er een matroos, die klimt de mast in. En die geeft vooral ook aan waar we werkelijk ook naartoe moeten koersen. Want die is niet afhankelijk van storingen, van de omstandigheden, die geeft het heel zuiver aan. En dat verhaal, wat blijkbaar bij een bepaalde boot ook echt het geval was, dat bracht iemand ertoe om eigenlijk dat ook te vertalen naar lessen in het geloof, jongens en meisjes. Wij hebben ook eigenlijk twee kompassen als het gaat om als we geloven. We hebben een kompas van, het ene kompas, dat is gevoel. Dat gevoel is ook inderdaad door de Heere God geschapen. Dat gevoel, dat bedriegt je lang niet. Zwanger weet je ook dat je daar niet naartoe moet. Dat is wel degelijk ook een kompas die je kan gebruiken. He, ook iets wat we in ons leven hebben ontvangen. Maar tegelijk zou ik niet graag willen dat we in ons leven op ons gevoel koersen. Dat we in het leven van het geloof op ons gevoel koersen, dan gaat het mis. Want in het geloof koersen we vooral eigenlijk op vertrouwen. We koersen op vertrouwen, geloof, vertrouwd op wat God belooft in zijn woord. Het geloof, iemand die gelooft, die vertrouwt op het volgen van Jezus. En soms kunnen de omstandigheden wel heel donker zijn, soms kan je depressief zijn. Maar dat betekent niet dat je de koers kwijt bent. Stel je voor, als je alleen maar zou koersen op je gevoel, nou dan ben je heel vaak je geloof kwijt. Als je koerst op je omstandigheden, nou dan zou Paulus zijn geloof kwijt zijn. Omstandigheden in de gevangenis. Maar Paulus die koerst niet op de omstandigheden, op zijn gevoel, want hij kon ook verdrietig zijn. En reken maar dat hij het ook lang niet altijd fijn vond. Maar gevoel is geen geloof, zegt Paulus. Ik koers op Jezus. Het leven is voor mij Christus. Ik koers op hem. En het sterven is voor mij winst. Hey, dat is iets waar we vanmorgen over horen. Jullie hopelijk ook samen hè, met de leiders in je eigen ruimte. Hè, dat we leren te koersen in het geloof. Niet op wat we zien of voelen of op omstandigheden. Maar dat we koersen op het woord van God. Op het levende woord Jezus. Die onzichtbaar aanwezig en wel degelijk ook de herder is op wie we ons richten. Leven koersen. Nou, ik hoop dat we dat kennen, gemeente. Ik hoop dat u dat ook kent. En anders dat deze dienst ook tot bekering mag leiden. In uw en in jouw leven, in mijn leven. Voor het eerst of opnieuw. Dat we weer gaan koersen heel dicht achter hem aan. Wat de omstandigheden ook zijn. Hoe je gevoel misschien ook wel zegt. Ik koers op Christus. Nou, we gaan voordat we jullie naar de eigen ruimte gaan, jongens en meisjes, en wij gaan luisteren naar de preek, gaan we samen zingen. Psalm 84 en daarvan vers 3 en 6. Psalm 84, vers 3 en 6. Filippenzen 1, vers 21. Want het leven is voor mij Christus. En het sterven is voor mij winst. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Paulus heeft dus in zijn leven een vast geloofsvertrouwen in Jezus. Christus volgen in zijn leven, dat is ja, eigenlijk het thema van zijn bestaan. Daar strekt hij zich naar uit. Daar geeft hij zich aan over. Niet aan zijn gevoel, niet aan hoe de omstandigheden eruit zien, maar echt in dat volgen van de Heer Jezus Christus. Dat is het motto in zijn leven. Christus is de zin van zijn leven. Christus is het doel van zijn bestaan. En het is gewoon zijn levensconcept. Gemeente, en als je zo op de Heer Jezus koerst in je leven, dan heeft dat natuurlijk consequenties over hoe wij ons leven invullen. Hoe onze agenda eruit zou zien. En daarom wil ik eigenlijk beginnen met zo'n vraag aan u en aan jou te stellen. Hoe zou zo'n agenda eruit zien als je ook in je eigen leven zou zeggen, mijn leven is Christus. Hoe zou zo'n agenda, ja, kijk zondag, vandaag maar eens eventjes in de week, als er zo'n agenda ligt, misschien wel in die kamer, in de huiskamer of misschien wel op de keukentafel of in uw werkkamer. Als je straks thuis komt en kijk er eens in, waar ben je druk mee? Waar ben je druk mee in dit korte leventje, toch, dat we leven? Wat staat er allemaal in, ook voor de komende week en voor de komende weken? Of een andere vraag, kijk eens in je agenda en maak vervolgens de zin eens af. Als je kijkt in je agenda, gaan we dat eens doen, hè, vandaag, en je kijkt in je agenda. Nou, als ik dit allemaal zie, en dan ga je gewoon zeggen. En het leven is voor mij, en dan kan je gaan benoemen. En dan zie je natuurlijk je werk staan, dan zie je studie staan. En dan zie je misschien wel verjaardagen staan. Dan zie je misschien allemaal hobby's staan. Dan zie je misschien allerlei klussen staan. Maar zie je daar ook de Heer Jezus tussen staan? Of zeg je, dat is met elkaar verbonden? Of zeg je eigenlijk van, nou dominee, eigenlijk op zondag is eigenlijk de enige dag dat ik echt nog uit de Bijbel lees. De zondag is eigenlijk nog de enige dag dat we nog als gezin samen met God bezig zijn. Nou, dan is het natuurlijk een geweldige spiegel voor u, voor jou en voor mij. En is deze spiegel hopelijk ook een spiegel die ook in uw en in jouw leven tot bekering mag leiden, mag ik hopen. Wat is het leven voor u op dit moment? Wat is het leven voor jou, jongeren? Het leven is voor mij, je komt achter als je je agenda kijkt. En we snappen heel goed, als het echt zo is dat je zegt, het leven is voor mij Christus, dan heeft dat invloed op je agenda, echt. Dan heeft dat invloed op de stille tijden die je houdt. Dan zullen die er zijn. Dan heeft dat invloed ook op jouw contacten met andere mensen die er ook in je agenda zullen staan. Dat je niet alleen maar in je leven bezig bent met je eigen leventje, maar dan ben je ook in je leven iemand geworden die ook breder is gaan kijken, zoals Jezus ook breder keek. We zijn Jezus niet, dat snap ik heel goed. Maar dan zullen er ook mensen in en op onze netvlies komen waarvan je zegt, daar kijk ik toch naar om, daar ben ik toch mee bezig, omdat ik in mijn leven heb gemerkt, het leven is meer dan werken alleen. Werken is godsdienst, hebben we al eerder gehoord. Maar als het alleen maar dat werken is, En werken, werken, werken voor ons eigen bestaan, voor ons eigen huis, voor eigen haard en keuken. Nou, gemeente, dan kunnen we ons afvragen, en u hoeft dat niet in te vullen, want we hoeven ook niet voor een ander te denken. Ik denk ook alleen maar aan mijzelf. Dat we voor onszelf gaan invullen, ja, voor wie, wat is nou eigenlijk het mijn motto? Wat is nou eigenlijk hetgene waar ik prioriteit bij leg in het leven? En dan kan werk dan helemaal verbonden zijn met de dienst aan God, begrijp me goed. We hebben daar nog niet heel lang geleden ook bij stilgestaan. Hè? Werk is ook godsdienst. Dat is ook roeping immers. Maar u begrijpt wel heel goed dat als we in ons leven echt een nabijheid met de Here hebben. Als we in ons leven ons geloof beleden hebben. Als we in ons leven avondmaal mogen vieren. Dan zeggen we toch dat we in Christus zijn. Hè? Dan zeggen we dat we een band hebben met de Here Jezus. Dat je op een bepaald moment ook met hem bent gaan leven. Maar dan mogen we elkaar toch ook aanspreken op hoe is dat dan nu? Hoe is dat dan nu? Hoe krijgt dat gestalte in je leven? In je omgang met hem, maar ook in je omzien naar anderen. En dan weet ik ook zeker dat ook de kinderen van God ook vanmorgen aangesproken worden als het zo is dat we op dat moment, als we op dit moment, ja, toch eigenlijk daar wel ver bij vandaan zijn. En dan wil de Heere ook door dit woord, ook deze Paulus, als een spiegel ons voorhouden. Hoe zit dat met u en hoe zit dat met jou? Jezus, we zijn Jezus niet, maar Paulus was een mens van gelijke bewegingen als wij. Hè? Paulus was een mens van gelijke bewegingen als wij. En door de Heilige Geest geleid, hè, was zijn leven, hè, gericht, koerste dat leven op Christus. Nogmaals, kinderen van God. Nu hoor je weer, als het ware, wat jou en mijn motto zou moeten zijn. Maar ook als je daar nog buiten staat en je zegt, ja, ik hoor wel bij de gemeente van de Heer Jezus, maar ik twijfel eigenlijk nog om hem echt te volgen. Ja, waarom twijfel je nou om Jezus te volgen? Het is de beste keuze die je kan maken, jongeren. Hey, ik vond fijn dat ik afgelopen week ook een jong volwassene, ook zag aankomen bij de belijdenisgroep. Dat is geweldig. Dat ik denk van, zo'n jonge man die mag komen, die zegt ik wil dat gaan volgen. En ik wil, we zien nog hoe dat loopt, maar uiteindelijk, maar, mag ik dat zeggen, waarom was jij er eigenlijk niet? Waarom stel jij het nog uit in je leven om echt je leven aan Jezus te geven? Heeft de Heere daar dan geen recht op? Hij is de schepper. Hij is de schepper van jouw leven. Hij heeft jou geschapen, inderdaad. Leven, dat lijkt op loven, hè, jongen, meisje. Leven lijkt op loven. Nou, we zijn ook geschapen. We hebben het leven om God te loven, om God te dienen. En daarom spreekt hij ook nu door deze verkondiging jou aan, maar ook mensen aan, hè, die misschien dat nog een beetje op een afstand houden. Waarom? Maar hij heeft jou op het oog. En laat het ook in jouw leven zijn dat je zegt, ja, Heere, ik voel dat u trekt, maar ik voel ook dat de wereld trekt. Maar Heere, dat ik mij mag overgeven aan uw liefde, want dat is verreweg het beste om je aan de Heere Jezus over te geven. De meest liefdevolle mens die op aarde was en die tegelijk ook God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God is. En als je in hem leeft, dan daar knap je niet van af, daar leef je van op, jongen. En daarom stel niet uit, maar geef je leven aan hem. Maar ook als u ouder bent, dat kan ook. Hè? Dat we misschien hier in de kerk zijn en dat je zegt van ja, maar ik heb ook nog die stap niet gemaakt. Ik nodig ook ouderen uit, hè, die misschien nog geen belijdenis hebben gedaan, om ook eens die stap te maken. Hè? En de dominee heeft wel ervaring ook met mensen die ouder zijn, die op belijdenis komen. Van harte uitgenodigd. U wordt ook zo toch ook geroepen om ook in die zin kleur te bekennen. En de Heere heeft er ook recht op uw jawoord. En ook als u meeluistert, ook thuis. Hè, we maken ook een plek voor u. Om ook zo in je leven meer en meer op de Heere Jezus te koersen. Nou, hè, zo hebben we denk ik allemaal een boodschap aan dat eerste punt. Hè, en is Paulus een spiegel voor ons? Hè, en kunnen we zelf ook bepalen of er bekering nodig is als jij naar de invulling van jouw agenda kijkt? Paulus heeft dus in zijn leven een vast punt om op te koersen, Christus. En die gerichtheid op Christus heeft invloed op hoe hij zijn leven ziet, maar heeft ook invloed hoe hij op zijn eigen sterven ziet. Het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Paulus weet dat zijn verbondenheid met Christus niet ophoudt als hij sterft, maar hij weet dat zijn verbondenheid dwars door de dood verder gaat met de Heere Jezus tot in het eeuwige leven. En daarom kan hij erover spreken. En het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Misschien is er iemand die toch wel wat moeite heeft met deze woorden. Ja, maar dominee, sterven is toch geen winst? Sterven is toch ook voor gelovigen toch niet alleen maar winst? Ik heb daar moeite mee. Als mensen dat zeggen van, hè, dat we op een bepaald moment, ja, dat we toch vooral bezig moeten zijn om bij de Heere te willen zijn. En zegt, ja, en als je ouder bent, dat je alleen maar een verlangen moet hebben om bij de Heere te zijn. En dat snap ik. Is de Heere niet zelf die de levensdrang in ons heeft geschapen? Stel je voor dat we zouden opstaan vanmorgen en we hebben geen zin meer in het leven. De levensdrang en ook om in je leven er te zijn voor anderen is toch ook door de Heere in ons gelegd. En zou Paulus dan ook alleen maar willen sterven of zo? Heeft hij een verlangen om te sterven? Nou, dan geloof ik niet dat we Paulus recht doen. We moeten niet vergeten, Paulus zit hier in de gevangenis. Paulus kan op dit moment eigenlijk ja niet, ook al gelooft hij dat God ook dwars door het kwade het goede bewerkt. Paulus kan tegelijk natuurlijk, het is eigenlijk een soort gekooide vogel. Hij wil evangelist zijn en hij weet wel, anderen doen het. En tegelijk wordt ook wel over hem gesproken. En het is tot bevordering, dat zegt hij ook. Maar tegelijk, we kunnen heel goed begrijpen dat hij ook nadenkt over zijn levenseinde. Het zou ook zo kunnen dat hij sterft op een bepaald moment dat ook zijn leven ophoudt. En in die omstandigheden zegt hij dit ook van het leven is voor mij Christus en als ik ook nog blijf leven, dan mag het ook zijn tot bevordering van jullie, van anderen. He, ik heb nog zoveel plannen om ook de apostel te zijn, he, van de heidenen, om ook zo de wereld in te trekken. En ik geloof ook dat ik dat nog mag blijven doen, dat zegt hij ook. Maar als dat niet zo is, en ik zal toch sterven, en uiteindelijk gebeurt dat ook een bepaald moment in Paulus' leven, omwille van het geloof, dan moeten jullie niet denken dat tot nadeel is van mij. Nee, dan mag ik zijn bij diegene waar ik in mijn leven al op mocht koersen. Dat houdt niet op bij de dood. Want ik mag weten dat ik mag geloven in een heiland die de dood heeft overwonnen. Als je verbonden bent met Jezus in het leven, als je koerst op hem, dat is wat Paulus wil zeggen, dan kun je met blijdschap leven. Maar dan kun je op een bepaald moment ook sterven. Maar dat neemt niet weg dat Paulus tegelijk ook natuurlijk verbonden was aan mensen. Dat neemt niet weg dat wij als gelovigen ook verbonden zijn aan mensen. Dat neemt niet weg en dat zegt ook Paulus in andere Bijbelgedeelten, hij spreekt niet over de dood als een vriend of zo. Laten we dat even duidelijk hebben. Maar hij spreekt over de dood als de laatste vijand. Dus hij heeft het wel over een vijand. Die weliswaar overwonnen is door de Heere Jezus, waardoor hij ook mag weten, sterven wordt winst, maar hij heeft het wel over een vijand. En ook voor gelovigen is de dood een vijand. En daarom gaan we echt niet een beetje hoogdravend doen van gelovigen moeten maar verlangen. Ja, je hebt een verlangen om bij de Heere te zijn, maar je bent ook verbonden met je kinderen. Je bent verbonden ook met de aarde. Je bent ook verbonden met deze wereld. En dat heeft de Heere God toch ook in ons gelegd. En laten we dat maar niet tegen elkaar zetten, maar dat ook roeping is. En dat we in ons leven ook gelovigen, dat die ook losgemaakt moeten worden. En dat een verdrietig gebeuren is. Dat ontkent Paulus echt niet. He, dus onthoud dat, he, dat gelijk iets is, dat sterven ook altijd een laatste vijand is. Dat dat pijn doet, dat dat verdriet doet. En dat het overgeestelijk zou zijn als we zeggen, nou dan moet je maar van losmaken, man of vrouw. Dat zou ook niet bijbels zijn. Maar tegelijk laat Paulus ons wel over sterven nadenken. Hij doet ons nadenken over het leven, maar hij doet ons ook nadenken over het sterven. En dat vinden we altijd nooit zo fijn, hè? Over het sterven nadenken. Aan de ene kant, hè, dan ook in onze samenleving, ja, dan zeggen we toch, het is, zo wordt wel gezegd, sterven is dood gewoon. Moet je niet zo moeilijk over doen. Hoort bij het leven, zeggen ze dan. Maar de andere kant rust er ook altijd een taboe op. En vinden we dat moeilijk, ook in de kerk, om daarover te spreken. Maar dit Bijbelgedeelte, die brengt ons er wel bij, om na te denken over je sterven. En gemeente, toen ik deze dienst aan het voorbereiden was, toen ontdekte ik eigenlijk iets, dat we ook iets hebben, wat ons ook altijd aan ons sterven doet denken. Oh, ja, je wordt ouder. Je verliest je mooie haar, je wordt oud, je wordt grijs, je krijgt rimpels. Door een bloem die eerst mooi was en die dan op een bepaald moment ook verwelkt, ja, worden we geconfronteerd met onze ouder worden. Nee, maar het is nog iets anders. Ik ontdekte dat, vond ik mooi. Ik hoop dat je het ziet. Nee, maar als je in je handpalmen kijkt, ga eens doen. Kijk eens in uw handpalmen. En als u het niet ziet, dan kan u het misschien thuis ontdekken. Je doet ze een beetje dicht. Dan zie je dat dat in de handpalmen van elk mens de letter M te zien is. Moet maar eens naar gaan kijken. He, ook straks thuis. De letter M. 2 keer de letter M. En als je het niet vindt, ook jullie jonge kinderen, kom gerust. De meeste jonge kinderen zijn weg. Maar dan ga ik je vertellen waar die M zit. Hey, en iemand die zei, hey, 2 keer die letter M. Dat staat voor memento mori. Gedenk te sterven. Gedenk te sterven. We zullen allemaal 1 keer sterven. In onze handpalmen staat het. Gedenk te sterven. Er komt een moment, wij weten, dit leven is niet een voortdurend leven. Afgelopen vrijdag, toen Maurits en Linda ook gingen trouwen, toen hadden we het ook over het tijdelijkheid van alles. Ook over het huwelijk. Ik had toen een kaars meegenomen. En een kaars, hè, als beeld van het huwelijk. En toen zei ik van, nou, ik had een dikke stompkaars meegenomen. Ik zeg, want het is wel bedoeld als een duurzaam gebeuren. Hè. Ik nam geen klein kaarsje mee van zo'n verjaardagstaartje die misschien eventjes zo snel opbrandt. Maar het huwelijk is een kaars, maar ik zeg, dit houdt ook een keer op. En dat weten ook mensen hier, dat op een bepaald moment, ik hoop niet dat uw partner uw laatste houvast is. En zo, maar uiteindelijk is het zelfs ook met leven. Als een kaars opbrandt, zo brandt ons leven op. En is dan niet goed om daarbij stil te staan, gedenk te sterven. En uiteindelijk, ik ervaar steeds meer in mijn leven, hè, dan ben ik van 1970, hè, vroeger was 1970 nog gewoon, dan was je jong, hè, nu ben ik, hè, voor sommigen nog jong, maar dan ben je inmiddels 53, wat is het leven snel gegaan? Ik zei gisteren nog tegen mijn vrouw, van soms ook wel een beetje bang van, dat het zo snel gaat. Toen dacht ik gelijk, ja, maar Emiel, het leven is toch Christus en het sterven is winst, ja. Maar tegelijk zit ik ook zo vast aan mijn kinderen, mijn kleinkinderen. Die heb ik nog niet, kleinkinderen. Ik hoop ze te krijgen. Dat zou een vreugde zijn. Nog niet, hè? Eerst trouwen. Dat hoop was eerst ermee te maken. Maar ik zei wel, van, soms ben ik bang, zo snel gaat het. Dat je denkt van, wat is het? Wat is het toch? Het leven is een damp. Heeft de echoput dan toch gelijk als je erin zegt het leven en je roept erin leven, even, hoor je dan? Maar zo is het toch? En ik weet zeker dat er hier mensen zijn die zijn 70, 80 jaar en die zeggen, ja, dat merk ik bij mijn vader ook, die zegt ook van, ach, ik voel me nog van binnen een jonge man. Maar ik ben ouder geworden, maar wat is het snel gegaan? Memento mori. Als je goed kijkt in je handen, dus die 2 letters, wat doet dat nou met je? Ja, wat doet dat nou met je? Nou, denk maar zo over na. Want we hoeven niet altijd zo snel door. Gedenk te sterven. Wat doet dat met je? Geeft dat alleen maar verschrikking? Laatste vijand hoor. Ik denk er ook niet met vreugde aan. Maar het geeft alleen maar verschrikking. Calvijn zegt daarop, maar dat is best wel pittig. Maar zijn wij dan alleen maar naamchristenen die bij het horen van het woord dood verschrikken of bezwijken? Alsof zij, of we zijn als degene die nog nooit van het woord van Christus hebben gehoord? Dat is wel waar. Gemeente, we kennen tegelijk toch het woord van Christus. Met alles wat helemaal waar is, dat het onze laatste vijand is. Maar tegelijk kennen wij toch het woord van Christus. Zijn persoon en zijn werk. Het leven is voor mij Christus. En daarom is het sterven voor mij winst. Christus, zegt hij. Het leven is voor mij Christus. Dat is immers de Griekse vertaling van het Hebreeuwse Messias. Messiach. En u kent het woord toch aangaande Jezus, de Messias, onze middelaar. En ik zou toch tegen diegene willen zeggen die inderdaad zeggen van, maar dominee, nu zie ik altijd in mijn handen die twee emmers staan. En ik weet helemaal niet of ik dat zo fijn vind om daarmee te leven. Want soms twijfel ik zo of ik een kind van God ben. En inderdaad, in zo'n dienst als deze, waarin ik ja toch door deze tekst ook stil moet staan bij mijn sterven, moet ik toch wel zeggen dat Calvijn wel gelijk heeft. Ik word er alleen maar bang van. En ik denk dan, ja, dan kom ik voor Gods troon te staan. Dan is er het oordeel. En zal ik dan wel blijven staan, o broeder en zuster? In mijzelf denk ik daar precies zo over. En misschien nog wel als dominee nog meer. Want ik zou zeggen van, nou, wat dat betreft een grote verantwoordelijkheid gehad. Ook als we in het ambt staan. En tegelijk zal God ons ook aan die verantwoordelijkheid houden. Dan denk je, ach. Maar dan mogen we toch gelijk zeggen, maar hebben we dan nog nooit van het woord van Christus gehoord? Hebben we dan nog niet geweten hè, de boodschap van zijn leven, van zijn werk? Kijk nog eens in je handpalmen. Kijk nog eens in die handpalmen. Zie je weer twee keer die letter M in je beide handpalmen staan, die je aan memento mori doen denken? Nou, nu ga ik iets zeggen waardoor die letters er heel anders gaan uitzien. Waar mogen wij als gelovigen tegelijk aan denken als we onze handpalmen deze letters zien? Nou, kan niemand al iets bedenken? Precies, ja? Tegelijk in dat sterven zegt Paulus, maar mijn middelaar leeft. Mijn Messias, dat is Christus, die leeft. En die heeft de dood overwonnen. En daarom hoop ik dat u tegelijk ook in uw leven, als je zo zegt van, nou, heren, ik kan niet sterven. Maar Heere Jezus Christus, u bent toch onze dood gestorven. U bent toch aan het kruis gegaan. U bent toch naar deze wereld gekomen om mijn leven over te doen, maar ook aan het kruis alle zonden te dragen. Waardoor ik geen kind van God kan zijn. Maar wat dank ik u, Heere, dat het daardoor onvoorwaardelijke liefde is. Dat de boodschap van het evangelie is. Dat hij roept jongeren en ouderen. Om tot hem te komen, om tot de zaligmaker, om tot de middelaar te komen. Om te schuilen met hem en met al die donkere kanten van je leven. En om je ook te laten vullen met zijn liefde en met zijn zorg. Hè, waardoor je zo'n ander doel krijgt in je leven. Dan ben je er niet meer op uit hè, om je pinnen in deze aarde en maar het diepst te bevestigen en je paleizen zo hoog mogelijk te maken. Maar dan weet je inderdaad van het leven, het is waar wat de echoput zegt, dat is maar even. En het is ook waar wat de echoput zegt. Als je sterven erin roept, dan zegt hij erven. Erven. Dan mag ik weten, dan is mijn sterven, wordt een erven. Dan mag ik ook eeuwig bij hem zijn. Dankzij de Heere Jezus, die zijn leven voor ons gaf. Dus inderdaad, helemaal niet verkeerd om aan mijn memento mori te denken. Maar dan tegelijk ook mijn Messias. Mijn Christus. En zo, gemeente, schuil met hem. Schuil bij hem met alles wat er nu verkeerd is in u en jou in mijn leven. Schuil bij hem, waardoor je nu je doel mist in het leven. Breng het bij hem, beleid het aan hem. Ook al het gemaakt als aan te sterven, zomaar bij hem. En dan mag ik zeggen, ik dat water door moet. Dat water dat zal jou niet wegzuigen en wegtrekken. Maar ik ga voorop. Ik ben de herder die voorop gaat. En leef in hem, jongeren, in verbondenheid met hem. Met hem die onze dood is gestorven. En het leven voor een ieder die gelooft aan het licht heeft gebracht. Ja, Jezus sprak hier zelf over, bemoedigende, maar ook ernstige woorden. Ja, laatste woorden van de preek, ik hoop dat je nog oplet. Hij zei, wie nu niet in mij is, wie nu niet in mij is, zal straks niet met mij zijn. Maar wie nu in mij is, dat is echt gewoon bij hem schuilen, in hem kruipen, dat je zegt van Heere, hier ben ik. Hij gebruikt datzelfde, dat woord, ik ben de ware wijnstok. En blijf in mij en ik in u. Maar wie nu in dit leven in hem is, zal straks eeuwig met hem zijn. Schuil bij die Heere Jezus. Maak hem het punt waarop je koerst. Laat het vandaag het nieuwe begin zijn van deze week. En je leven krijgt en je sterven krijgt een hoger, een heerlijk doel, zin en perspectief. Waardoor je ook overdag, maar ook in de nacht, net zoals Paulus, hij verkeert in de nacht, kan zingen. Er is een verlosser. Jezus, Zoon van God. Kostbaar Lam van God. Mijn Messias. Heilig God is Hij. Dank u, o mijn Vader. U gaf uw eigen Zoon, uw Geest als hulp voor ons. Totdat het werk op aarde is gedaan. Amen. Laten we nu samen dat lied zingen. Het mooie lied, lied 428 uit de bundel Weerklank 1, 2 en 3. Gemeente, laten we samen de Heer God danken en bidden. Barmhartig en genadig God, Vader, Zoon en Heilige Geest, zo komen wij tot u om u te danken voor deze ontmoeting, Heren, die we met u mochten hebben in uw huis. Dat u zich laat ontmoeten door uw woord en met uw geest. En geef ook daar ook verder een gezegende uitwerking aan. Dat we inderdaad eens gaan kijken in onze agenda. En ons ook afvragen. Is daar geen bekering in nodig? Kan dat niet anders? En dat we ons ook gaan bezighouden, ook in ons leven, met wat in onze handpalm staat. En uiteindelijk, Heren, dat we mogen overhouden, mogen schuilen bij mijn Messias, mijn middelaar. Dat we ook, Heren, door de kracht van uw geest mogen zeggen, ook meer en meer, ook in mijn leven is het leven Christus en het sterven winst. O Heren, wij willen u bidden. Of u zo ook in ons leven ons allen brengt, Heren, dicht bij u. Waardoor ons leven een heerlijker, een hoger doel krijgt. En ontdek ook jongeren eraan, Heren, dat dat iets is wat hun leven rijker maakt, mooier maakt. En dat ze ook zo tot hun doel en bestemming mogen komen. Maar ook als wij misschien wel door de omstandigheden anders zijn gaan koersen. Omdat we zijn gaan koersen op ons gevoel. En misschien wel denken van, ik ervaar God niet. Of de omstandigheden zitten me tegen. Hij zal me wel niet meer op het oog hebben. Dank u wel, Heren, dat u het kompas hebt gegeven van uw woord, de Bijbel. Die weer op onze nachtkast ligt, die we erbij kunnen pakken. Maar dat we ook mogen weten dat woord vooral getuigt van het levende woord. Christus. En dat u een levende werkelijkheid bent. Dank u dat u ook vandaag, Heren, zo ook de gemeenten bezoekt, ook op allerlei plaatsen, Heren, en klopt aan de deuren van ons hart. Heren, maak het voor ons allen, Heren, dat we in het leven in u mogen zijn, bij u mogen schuilen, opdat ons leven mag uitlopen op dat eeuwig met u zijn. Dat is toch het mooie, Heren, dat is niet om dan eeuwig in de hemel te zijn of zo, of in het paradijs, nee. Maar dat eeuwig met Christus mogen zijn. Dat zou onuitsprekelijk zijn. We kunnen er nu ook ten diepste geen woorden aan geven, maar bij hem. Om bij u te verkeren. Heren, want u bent het zelf, de drie enige. Heren, wij loven en prijzen uw grote en heilige naam. We willen u bidden, Heren, voor de noden en zorgen die er zijn en ook danken voor de mooie dingen. We danken u, Heren, voor het huwelijk van Maurits en Linda, Venekla, Zwanepol. Voor die heerlijke dag die ze mochten ontvangen. Heren, wat bent u goed geweest. En wat fijn dat ze ook vanmorgen in ons midden zijn. Heren, zegen ook dit stel. En dat ze ook in hun leven warmte en licht mogen geven aan elkaar. En ook mogen beseffen. Ook wij hebben een hoger doel om Christus te dienen. Maar ook om ook warmte en licht te geven aan mensen om ons heen. Dank u voor al die goede gaven die u aan hen hebt willen schenken. We danken u ook voor het echtpaar Janssen Angelino, die ook afgelopen week 50 jaar getrouwd mochten zijn. Dank u dat u ook hen hebt willen sparen en bewaren. En als ze de dag al samen hebben mogen vieren, Heren, wilt u, dan willen we u nogmaals daarvoor danken. Als het misschien nog gevierd wordt, geef ook daar een mooie, dat het een mooie dag mag worden, een mooie avond. We gaan met hen mee, Heren, ook in de dag van de ouderdom. Laat uw licht ook schijnen over hun levensweg, ook met uitzicht, Heren, op die eeuwige toekomst met u. Heren, wij willen u zo bidden voor de zorgen die er zijn en de zieken. We willen opnieuw ook bidden voor Wil van Gastek, die ook behandelingen ondergaat. Wilt u ook bij deze zuster zijn? Dank u, Heren, dat het ook naar omstandigheden goed mag gaan, ook de behandelingen goed mogen gaan. Wilt u ook deze zuster ook dragen en bewaren? En dat ze op een bepaald moment ook samen met Siem, ook nog in deze gemeente, maar in het bijzonder in de eerste plaats, ook in eigen gezin, kinderen en kleinkinderen, tot zegen mag zijn. Heren, want wat dat betreft hebben zij, ook de kinderen, maar ook wij in de gemeente, ook zulke mensen nodig. We willen u bidden voor Karin Vlastuin. Heren, die ook de afgelopen week behandelingen heeft ondergaan. waar nu een periode van rust ook zal plaatsvinden, wilt u ook deze zuster, ook nog jonge moeder in het gezin, ook heel dicht nabij zijn. Dank u, Heere, dat zij ook samen met haar man bij u mag schuilen en ook mag weten in het leven, Heere, dat u ook het punt bent waarop ze koersen. O Heere, wilt u het ook zo maken dat de behandelingen ook gezegend mogen worden, dat de operatie te zijner tijd ook goed mag plaatsvinden. O Heere, ontferm u over haar. Heer, ik wil u ook bidden voor Tineke Quint, die is opgenomen geweest in het ziekenhuis en weer is thuisgekomen, zo opeens. Ook langs de zijlijn kwam te staan, opgenomen werd. En dan kan er zo aan je levensboom geschud worden. We danken u, Heer, dat zij ook in haar leven zich ook gedragen mocht weten door u. Zo mag ze ook, mocht ze ook zeggen. En dat ook dit samen ook weer voor haar man, ook weer momenten zijn waarin ze ook weten, beseffen de kwetsbaarheid van het leven. En dat ze zich des te meer ook willen uitstrekken om hun blijvende houvast te vinden in u. Heere, wilt u ook deze zuster ook verder genezen, ook de medicijnen die ze gebruikt, haar ten goede doen zijn. Wil u zo bidden ook voor Piet Uil, die verblijft in Venray voor therapie, dat de therapie ook goed mag verlopen tot hulp van hem. Heere, wees hem ook heel dicht nabij en geef ook professionals, maar ook anderen die ook hem de zorg kunnen geven die hij ook nodig heeft naar lichaam, ziel en psyche. Wil u zo bidden ook voor de heer Hans van Hout, die ook woensdag een ingreep zal ondergaan in het ziekenhuis, dat het ook goed mag gebeuren, dat hij daar ook door geholpen mag worden. Heere, zegen ook deze broeder, ook samen met zijn vrouw. En Heere, wilt u ook deze mensen die ook in de gemeente ook zo'n biddende plek innemen, ook tot blijven tot zegen stellen nog een hele tijd. Heere, wij leggen zo deze zieken, maar ook anderen die niet bij name genoemd worden nu, maar aan wie wij wel denken, in de holten van uw handen. Wilt u hen dragen, daar waar ziekte al een hele poos toch een stempel drukt op het leven? Heren, ik wil u zo bidden, Heren, dat tegelijk ook het woord van vandaag, maar in het bijzonder dat levende woord, de Heer Jezus Christus, in al die moeilijkheden, ja, vooral hetgene is wat het leven stempelt. En dat ze geleid door uw woord en geest het ook mogen zeggen, nu in gedachten. Het leven is voor mij Christus. En het sterven, wanneer dat ook zal zijn, ook Christus. En daarom winst. O levende God, zo willen wij u bidden voor de nood op de wereld. We denken aan de nood in Nagorno-Karabakh, de enclave in Azerbeidzjan, waar ook etnische Armeniërs ook zo dreigen onder de voet te worden gelopen. Het geweld dat daar plaatsvindt, dat mag stoppen. Ook op andere plaatsen, Heren, waar nood is. Oekraïne, Heren, dat er vrede mag komen. De nood in Noord-Afrika. Het verdriet wat daar nog steeds is. In Marokko door de aardbeving. En in Libië door de storm Daniel. Ik wil u zo bidden, Heren. En op andere plaatsen, Heren, wat we misschien nu niet direct benoemen. Heren, wilt u rust geven? Wilt u vrede geven? Dat wil ik in bijzonder ook bidden voor uw volk, Israël. Vrede voor Jeruzalem. Geef de vrede aan Jood en Palestijn. En als we ook volgende week ook Israël zondag mogen houden, Heren, wil ik in bijzonder ook voor dat volk bidden. Maar voor Jood en Palestijn. Geef vrede, Heren. Voor dat volk, voor de volkeren. Tot zegen, Heren, van de wereld. Tot zegen van de kerk ook. Levende God, zo leggen we al deze gebeden voor u neer. En daarin drukken we onze afhankelijkheid aan u uit. Niet om maar een lijstje zo neer te leggen. Maar omdat we ook echt geloven, Heren, dat u niet alleen maar hoort. Maar dat u ook ver hoort. Dat het doordringt tot aan uw troon. Want dat heeft uw Zoon ons beloofd. Verhoor onze gebeden dan in de vergeving van al onze zonden. In Jezus' naam alleen. Amen. Gemeente, u hebt gelegenheid om uw gaven te geven. De eerste collecte is bestemd voor de diaconale werken. De tweede voor het werk van de kerkrentmeesters en het derde voor bijstand in het pastoraat. U kunt dat bij de uitgang doen. U kunt dat ook via de QR-code doen. U ziet altijd hier op de beamer altijd een hele mooie beschrijving staan. Het is nu natuurlijk een algemeen het werk voor de diaconale werken. Maar ik hoop dat u het waardeert, dat u ook steeds ziet dat heel vaak de diakenen iets vermelden van het diaconale doel, waardoor het toch nog meer gaat leven. Dus een belangrijk onderdeel van de dienst, hè, is dus ook dit moment. Dat we ook goed beseffen, hè, dat we mogen geven. Niet om te betalen, maar om ja, juist te mogen geven. Vanuit ja, het vele dat God ons geeft, willen we ondersteunend en uit liefde en dankbaarheid ook het werk van God steunen. Dus van harte deze collectie bij u en jou aanbevolen. We zingen tot slot een mooi lied uit de bundel Weerklank. Nou, we hebben gehoord, hè? Mijn verlosser, hè? Mijn Christus. We zingen nu, mijn middelaar, die twee M'en. Mijn middelaar en mijn Messias. We gaan nu ook samen zingen een lied waarin we het hebben over de middelaar. Ga niet alleen door het leven, die last is u te zwaar. Laat één u sterkte geven. Ga tot u, uw, jou. Ik hoop ook dat je mag zeggen mijn middelaar. Laten we dat samen zingen. Lied 505, vers 1, 4 en 5. Lied 505, 1, 4 en 5. Ga dan allen heen in vrede, de vreugde in van deze dag. Vreugdevol, want we mogen op die eerste dag feest vieren immers. We mogen rusten onder de zegen van God. En feest vieren in het bijzonder als je jarig bent. Want ik begreep dat Jan jarig is. Dus dat is natuurlijk helemaal mooi. Een hele fijne verjaardag. Ontvang dan de zegen van de Heere om anderen tot een zegen te zijn. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u, met jullie allen. Amen.